Fijn dat jullie er allemaal weer zijn. Het werd net al aangekondigd, we beginnen aan een nieuwe serie. We hebben de serie aan de hand van wat populaire nummers. De serie Daar zit muziek in achter ons gelaten. Ik vind dat zelf trouwens altijd een hele leuke serie. Om populaire nummers te pakken en dan eens te kijken wat voor diepgang daarin zit. En welke link je kunt leggen met de Bijbel. Maar we gaan volgens mij ook weer een hele leuke nieuwe serie in. Een serie aan de hand van een boek. We hebben met de sprekers een boek gelezen, het boek Impact van John Ortberg. En dat gaat over Jezus. De Bijbel gaat ook over Jezus, maar dit boek gaat heel specifiek over Jezus. En dan eigenlijk de invloed die Jezus heeft gehad en hoe bijzonder dat eigenlijk is. Want Jezus, de zoon van een eenvoudig timmerman uit een klein nietig dorpje in Nazareth, die 33 jaar op deze aarde heeft rondgelopen. Ja, wat kun je daarvan verwachten? Nou, veel dus blijkbaar. En dat wordt in dit boek heel mooi beschreven. De ondertitel, die er trouwens boven staat. Jezus, geen mens heeft de wereld zo ingrijpend veranderd. Een heel leuk, een heel interessant boek. En wat ongelooflijk jammer is van dit boek, is dat wij als sprekers er maar een tipje van de sluier over kunnen oplichten. Als je die prekenserie nou leuk en interessant vindt, dan raad ik je deze echt aan. Ik raad hem je eigenlijk sowieso echt aan. Ik ga er een stukje uit pakken vandaag, Lucas 14. Wat daar gebeurt rondom Jezus, wat Jezus daar laat gebeuren. Voordat we daarna gaan kijken, wil ik eerst even een klein onderzoekje doen, een marktonderzoekje. Je hebt allemaal wel je beeld van Jezus, zoals je hier ziet. Of je Jezus nou goed kent of Jezus niet goed kent. Je hebt daar allemaal wel je beeld bij. En ik ben even benieuwd, een beetje globaal, wat jullie beeld dan is. Nou, waar ben ik naar op zoek? Of je ziet Jezus, je ziet God als streng. Als scherp. Als, nou, misschien zelfs wel veroordelend. En je moet goed oppassen, want anders dan doe je het niet goed. Dan geef je een 1. En het andere kant van het spectrum, daar hebben we de liefdevolle, de warme, de barmhartige Jezus. Hè, de kinderbijbel Jezus, met kindjes op schoot, met een schaapje in de armen. Of je zit daar ergens tussenin. Hè, 2, ja, Jezus is best wel heel scherp en heel streng, maar heeft ook wel wat liefdevols. Of 4, Jezus heel lief, heel barmhartig, heel zachtmoedig, maar ook wel wat strengs. Of je kunt gewoon niet kiezen, dan zit je op 3. Nou, even kijken. Wie zou, hè, even gewoon vanuit je gevoel, geen goed, fout. Wie zou gaan voor 1? Wie ziet God, wie ziet Jezus vooral eigenlijk wel als heel streng? Helemaal niemand? Oké. Ga maar even naar de andere kant van het spectrum. 5? Ah, kijk, er zijn er al wel meer. Snap ik heel goed, ja. Wie zit er een beetje 2? Oh, best wel streng, maar ook wel, gaan ook wat handjes voorzichtig omhoog. Mag wel gewoon duidelijk je handen in de lucht steken, hè? Anders heb ik er niks aan. Er moeten nou een keer heel veel handen komen. 4? Ah, kijk, dat zijn er al meer. 3? Ah, ook vrij veel. Ja. Ik neig ook wel wat meer naar deze kant, hoor, moet ik heel eerlijk zeggen. Ja. Maar Jezus heeft wel echt allebei die gezichten. En dat gaan we terugzien in het verhaal dat we vandaag bij de kop gaan pakken. Verhaal uit Lucas 14. Daar staat boven een feestmaal op de Sabbat. Moet je eerlijk zeggen, ik vraag me af hoe het zat met de feeststemming tijdens dat feestmaal. We gaan het even lezen. Jurgen, kun jij hem hier nog op krijgen voor mij? Toen hij op Sabbat naar het huis van een vooraanstaande farizeeën ging, waar hij voor een maaltijd was uitgenodigd, hielden ze hem in het oog. Hij is Jezus, hè? En hij is uitgenodigd door een farizeeër. Moet je even weten wat een farizeeër is. Een farizeeër is iemand die gestudeerd heeft in de Bijbel. Een theoloog, zal ik maar zeggen. En Jezus is hier uitgenodigd bij een vooraanstaand farizeeër. En die nodigde, dat deden farizeeën zo meer, op zondag, op de Sabbat, na de dienst mensen uit om bij hen te komen eten. En ze zitten daar met een hele groep. En staat er, ze houden Jezus in de gaten. En ze wisten niet zo wat ze met Jezus aan moesten. Jezus was een leraar, een rabbi. Die kende de Bijbel ook heel erg goed. maar die gaf een totaal andere interpretatie aan die Bijbel, aan die wetten, aan die regels, aan die geschriften die zij kenden, dan wat zij gewend waren. Dus eigenlijk en Jezus kreeg ook steeds groter gevolg, steeds meer mensen achter zich aan, en ze wilden eigenlijk Jezus wel eens ergens op kunnen betrappen, op een fout kunnen betrappen. En het is hier Sabbat. En ze hielden hem in het oog. En daar was iemand met waterzucht. Er is een zieke. Waterzucht, dat zou je nou oedeem noemen. Denk, nou leuk, zeg mij nog niks. Dan heb je waterophopingen onder je huid. Dat kan heel vervelend zijn. En Jezus ziet dat en het raakt hem. En hij zegt, hij vraagt aan die wetgeleerden en de fariseeën, is het toegestaan hem, die zieke man, op Sabbat te genezen? Sabbat, dat is de rustdag. Dat staat in de 10 geboden. En wat Jezus hier doet, wat Jezus hier vraagt, dat neigt wel een beetje naar die wat minder aardige Jezus. Want dit is eigenlijk heel ongevoelig wat hij hier doet. Hij weet drommels goed hoe die fariseeën en die schriftgeleerden erover denken. En dan die man die is daar, die zet hij in de spotlight. En dan zegt, nou zeg maar, mag hij genezen worden op zondag of niet? Dat mocht niet. Dat mocht niet, want de zondag was een rustdag. En de fariseeën en schriftgeleerden die hadden daar nog 600 regeltjes omheen bedacht, om de 10 geboden. Om dat uit te werken, hoe dat zat. En een medische handeling op Sabbat niet toegestaan, tenzij het leven van de patiënt in gevaar is. Nou, is hier duidelijk niet het geval, daar heb je je antwoord. Behoorlijk ongevoelig van Jezus. De sfeer die gaat een beetje onderuit, daar aan de feestmaal. Iedereen blijft stil. Niemand durft een antwoord te geven. Want je kunt dat moeilijk in het gezicht van die patiënt zeggen natuurlijk. Hij pakte de man bij de hand, genas hem en stuurde hem weg. En tegen de fariseeën en de wetgeleerden zei hij, als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch ook meteen uit? Ook al is het Sabbat. En daarop hadden ze geen antwoord. Ik weet niet goed waarom Jezus die net genezen man wegstuurt. Misschien omdat de sfeer wel heel erg ongemakkelijk wordt. Maar Jezus die denkt niet van, oké, dit was het dan, man weg, dat is weer geregeld. Nee, hij wrijft het er eigenlijk nog eens even in. Bij die fariseeën, die schriftgeleerden. Realiseren jullie wel wat je doet? Kom op zeg, hoe zou je zelf handelen? Ook al is het Sabbat. En ik denk dat die gastheer, die bij zichzelf denkt, jongens, dit is geen lekker begin van deze feestmaal. Van dit feestmaal. Die denkt van, ik hoop dat de volgende die wat opbrengt, dat hij een iets luchtiger onderwerp bij de kop pakt. Jammer, want Jezus is nog niet klaar. Hij vertelde de genodigden een gelijkenis, want hij had gezien hoe ze de ereplaatsen voor zichzelf kozen. Hij zei tegen hen, wanneer u door iemand wordt uitgenodigd voor een bruiloft, kies dan niet de ereplaats, want misschien is er wel iemand uitgenodigd die voornamer is dan u. En dan moet uw gastheer tegen u zeggen, sta uw plaats aan hem af. Dan zult u beschaamd de minste plaats moeten innemen. Als u wordt uitgenodigd, kies dan de minste plaats. Zodat uw gastheer tegen u zal zeggen, kom toch dichterbij. Dan wordt u eer betoond ten overstaan van iedereen die samen met u aan tafel aanligt. Want wie zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En wie zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Een stukje spreekt eigenlijk heel erg voor zich, hè? Maar Jezus confronteert hier die fariseeën, die schriftgeleerden, al die mensen die daar aan tafel zitten met hun eigen gedrag. Hij houdt ze een spiegel voor. Hij zegt, ga nou niet altijd voor de hoogste status. Ken je plek. Wees nederig. Zoek naar de minste plek. Nou, die gast die zal wel denken. Lekker gaat het hier. Al 2 keer wordt hij in zijn bezoek geconfronteerd door Jezus met hun eigen gedrag. Ik denk dat die gastheer dacht van, alstublieft zeg, Jezus ga zitten, tafel staat helemaal vol, prop je mond vol, kun je tenminste niet meer praten. Maar nog steeds is Jezus niet klaar. Sterker nog, hij richt zich tot die gastheer. En hij zegt tegen degene die hem had uitgenodigd, wanneer u een maaltijd aanbiedt of een feestmaal geeft, vraag dan niet uw vrienden, uw broers, uw verwanten of uw rijke buren. Ik denk dan, die zullen vast allemaal aan tafel hebben gezeten. in de verwachting dat zij u op hun beurt zullen uitnodigen om iets terug te doen. Wanneer u mensen ontvangt, nodig dan armen, kreupelen, verlamden en blinden uit. Dan zult u gelukkig zijn. Zij kunnen voor u dan wel niets terug doen, maar u zult ervoor beloond worden bij de opstanding van de rechtvaardigen. Nou, armen uitnodigen, dat kwam nog wel eens een keer voor. Maar kreupelen, verlamden, blinden. Dat zijn mensen in de ogen van die fariseeën en wetgeleerden, die zijn niet volmaakt, die zijn niet perfect. Die kunnen onmogelijk de heiligheid, de volmaakte heiligheid van God weerspiegelen. Dat is niet goed. Ze zijn een gruwel in de ogen van die fariseeën en wetgeleerden. Zij mogen niet in de tempel komen. Ze mogen nog niet eens op het tempelplein komen. En dan zegt Jezus dit. En dan moet je indenken, schriftgeleerden, die fariseeërs, die maakten eigenlijk van hun eigen huis een soort van tempel. Daar pasten ze alle regels toe uit de tempel. Want ze vonden de tempel ook al verontreinigd, onrein, omdat daar Romeinen rondliepen. En de Romeinen, dat waren de onderdrukkers van het volk Israël, van de Joden. Dus ja, die tempel die was al verontreinigd. Dus ze probeerden dat thuis nog beter te doen. En dan zegt Jezus hier, nodig kreupelen, verlamden, blinden uit in jouw eigen huis. Alsof die fariseer, die vooraanstaande fariseer, een klap in het gezicht geeft. Twee gezichten van Jezus. Twee gezichten van Jezus komen hier aan de orde. Aan de ene kant dat warme, dat barmhartige, dat liefdevolle naar die zieke man van wie hij dat lijden ziet. En aan de andere kant dat scherpe, dat confronterende, dat harde naar die fariseeën en die schriftgeleerden. En dan denk ik bij mezelf, ik word dan benieuwd, hoe zou Jezus naar mij reageren? Misschien vraag je dat ook wel af, hoe zou Jezus naar jou reageren? Kijk, ik hou van God, ik probeer Jezus na te volgen, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Ik vind dat ik daar nog veel in te verbeteren heb. Probeer het wel, doe mijn best. Dat doen die wetgeleerden in de fariseeën ook, hè? Ik bedoel, als je je huis inricht als een mini-tempel, dan doe je dat ter ere van God, vanuit de gedachte dat je God wil dienen en eren. En toch kan Jezus heel scherp zijn. En ik ben in die zin best wel te vergelijken met die fariseeën en schriftgeleerden. Hoe zou Jezus naar mij kijken? Hoe zou die mij aanspreken? Liefdevol, warm of scherp en kritisch? Dat liefdevolle, dat warme, dat warmhartige. Hè, dat gezicht van Jezus, dat zie je vooral als het gaat om de normale mens. De mens die moeite heeft met het leven. Die het niet gemakkelijk heeft. Die het leven overkomt. Die niet alles onder controle heeft. En dat scherpe, dat zie je vooral bij de mensen die denken van nou zo en zo en zo moet het. En ik heb het allemaal prima op een rijtje. En daar moet je je aan houden en dan is het klaar. Welk gezicht zou ik krijgen? En dan zegt Jezus, kijk eens even wie je uitnodigt bij jou thuis. Dan vind ik het helemaal confronterend worden. Kijk eens in je eigen omgeving. Met wie omgeef jij je in het leven? Met de mensen die prima Gods volmaakte heiligheid kunnen weerspiegelen, die het ook allemaal goed voor elkaar hebben. Of heb je die tip van Jezus helemaal niet nodig? En zijn het vooral de mensen die echt hulp nodig hebben, die wel wat aandacht kunnen gebruiken, die bij jou een plekje krijgen? Mensen die gebrekkig zijn en verre van heilig. Misschien zit je hier nou wel en denk je, nou, eigenlijk voel ik me wel een beetje zo. Gebrekkig, verre van heilig. Omdat je gewoon moeite hebt met dit leven. Omdat het leven je overkomt. Omdat je misschien, ja, anders bent, je niet echt thuis voelt in deze maatschappij. Omdat je om wat voor reden dan ook buiten de boot valt, niet binnen de kaders past. Weet je, het leven kan je overkomen. Je hebt niet grip op alles. Je hebt niet gekozen voor het gezin waarin je bent opgegroeid, maar waar wel van alles aan mankeert. Je hebt er niet voor gekozen dat die relatie stuk liep. Maar je vraagt jezelf wel af, ja, waarom overkomt mij dit? Waarom ben ik tekortgeschoten? Het beïnvloedt je zelfbeeld op een negatieve manier. Of je voelt je nergens echt thuis, nergens echt welkom. Omdat je dan niet goed eruit bent wie je zelf bent, omdat je een bepaalde diagnose gesteld hebt gekregen. Vanwege armoede misschien, die een lage maatschappelijke status met zich meebrengt. Word jij wel eens uitgenodigd bij iemand thuis? Zitten er hier in de zaal mensen die over hun schaduw durven heen te stappen? Die oog voor jou durven te hebben? Die naar jou uit durven te reiken? Jezus is daar aan die tafel en hij zegt, als uw zoon of uw os in een put valt, dan haalt u hem er toch ook meteen uit, ook al is het Sabbat. En het blijft stil op die vraag. En het zal echt wel ongemakkelijk stil zijn geweest. Wat doet Jezus hier? Maakt hij nou korte metten met die wetten? Met dat gebod voor de zondagsrust, de Sabbatsrust? Schuift u die aan de kant? En dat geloof ik niet. Echt niet. Jezus was een rabbi. Jezus hield van de wet. Kende de wet uit zijn hoofd. Maar Jezus wees ook altijd op het doel van de wet. En het doel van de wet is de liefde. Het doel van de wet is de liefde die God heeft voor de mens. Om kenbaar te maken aan de mens hoeveel de mens waard is voor God. Iedere mens. Als er bij ons een kindje wordt geboren. Het eerste wat de papa's en de mama's doen. 1, 2, 3, 4, 5, 10. 10 vingertjes. 1, 2, 3. 10 teentjes. Jezus zegt, God de Vader heeft de haren op je hoofd geteld. Dat is hoeveel jij waard bent voor hem. En Jezus zegt, kijk naar de vogels in de lucht. Ze zaaien niet, oogsten niet, vullen geen voorraadschuren. Het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet veel meer waard dan zij? Jezus bekommert zich om de mens als Gods kind. Dat is voor hem het belangrijkste. En hier aan tafel checkt hij hoe het zit met de morele zuiverheid van die mensen die daar zitten. Durft iemand het op te nemen voor die zieke? Het kind van God dat geplaagd wordt. Maar het blijft stil. Het lijden wordt opzettelijk genegeerd. En dat is iets waar Jezus niet tegen kan. En dus spreekt hij eerst die genodigden uit aan op de plek waar ze zijn gaan zitten. En hij spreekt die gastheer aan op de mensen die hij uitnodigt. En hij legt de nadruk op kreupelen, op verlamden, op blinden, op de mensen die niet perfect zijn. De mensen die onvolmaakt zijn. Die moet je uitnodigen. Die scherpte, die boosheid, die verontwaardiging. En die zachtheid, die liefdevolheid van Jezus. Die komen voort vanuit dezelfde bron. Zijn passie, zijn liefde voor de mensen. De waarde die mensen hebben in Gods ogen. En nooit is het zo dat Jezus liefdevol en barmhartig is naar iemand toe, omdat die persoon dat verdient. Nooit. Altijd omdat die persoon nood heeft. Het feestmaal is nog niet voorbij. Hebben jullie nog even? Zit je er nog lekker in? Ja? Kan wel even door nog, hè? Top, fijn. Ga ik nog even door. Feestmaal is namelijk nog niet voorbij. Er zit iemand en die denkt, nou, die stemming die moeten we een draai zien te geven. Hij zegt, toen een van de anderen die aan tafel aanlagen dit hoorde, zei hij tegen hem, tegen Jezus, gelukkig, al wie zal deelnemen aan de maaltijd in het koninkrijk van God. Zo denk je, misschien even een ander onderwerp. Goede aanleiding voor Jezus om nog eens een verhaal er tegenaan te gooien. Jezus vervolgde. Iemand wilde een groot feestmaal geven en nodigde tal van gasten uit. Toen het tijd was voor het feestmaal, stuurde hij zijn dienaar naar de genodigden om tegen hen te zeggen, kom, want alles is klaar. Maar één voor één begonnen ze zich te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb net een akker gekocht die ik beslist moet gaan bekijken. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En de ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga ze keuren. Tot mijn spijt kan ik de uitnodiging niet aannemen. En weer een ander zei, ik ben pas getrouwd en daarom kan ik niet komen. En toen de dienaar teruggekomen was, bracht zij zijn heer verslag uit. En de heer des huizes ontstak in woede. En zei tegen de dienaar, ga vlug de stad in en breng uit de straten en stegen de armen en kreupelen en blinden en verlamden hierheen. En toen de dienaar hem kwam melden, heer, wat u hebt opgedragen is gebeurd, er is nog plaats. Toen zei de heer tegen hem, ga naar de wegen en de akkers buiten de stad en nodig iedereen met klem uit, want mijn huis moet vol zijn. Ik zeg jullie, niemand van degenen die eerst uitgenodigd waren, zal van mijn feestmaal proeven. Dit is hoe het is in het koninkrijk van God. Het huis moet vol zijn. En niet met de perfecte mensen. Niet met de mensen die het allemaal goed voor elkaar hebben en hun akkertje moeten bekijken en een bruiloft willen bijwonen en allemaal dat soort dingen. Nee, de mensen die kwetsbaar zijn, die geraakt zijn door het leven. De kreupelen, de verlamden, de blinden. De mensen die het niet goed voor elkaar hebben. En hoe bijzonder is het dat Jezus hier opnieuw begint over kreupelen, verlamden en blinden. Dat was heel ongewoon, zeker in die tijd. Dit heeft impact gehad. Wereldwijde impact. Want als Jezus niet langer op aarde is, ergens in de tweede, derde eeuw, nadat hij terug is gegaan naar de hemel, dan breekt er een gigantische epidemie uit. In het Romeinse Rijk. En op het hoogtepunt van die epidemie sterven er wel 5000 mensen alleen al per dag binnen de muren van de stad Rome. En het wordt beschreven door geschiedschrijvers. Hoe mensen de zieken alvast het huis uitwerkten. Hoe ze de lijken als vuilnis behandelen. Bang dat ze ook besmet zouden raken. En je kunt je het een beetje indenken als je terugdenkt aan de begintijd van corona. En Dionysius, een bisschop, beschrijft dan dat er een groepje is. Een groepje volgers van een man die 3 eeuwen eerder leefde. Die de opdracht gaf om zieken te genezen. Die melaatse aanraakte. Die in discussie ging met farizeeën tijdens feestmaaltijden. En Dionysius beschrijft wat die volgers doen. Zonder acht te slaan. Op het gevaar verzorgden ze de zieken, voorzagen ze in al hun behoeften en dienden ze hen in de naam van Christus. En samen met hen verliet ook zij dit leven in bovennatuurlijke rust. Na door anderen besmet te zijn geraakt met dezelfde ziekte, zo deelden ze in het lijden van hun naasten, namen hun ziekte op zich en omarmden hun pijn blijmoedig. Jezus' idee, dat de onaanzienlijksten van ons mensen de moeite waard zijn, gekoesterd moeten worden, dat maakte Jezus zichtbaar in lijden en in ziekte. En dit heeft het wereldbeeld echt radicaal veranderd, beste mensen. En daar kunnen we de effecten vandaag de dag van terugzien. Want het werd verplicht door de kerk om bij iedere kathedraal een hospice te bouwen. Want er moest voor de zieken gezorgd worden. Het was een opdracht van Jezus. En uit die hospices zijn onze ziekenhuizen voortgekomen. En hoeveel ziekenhuizen worden er steeds minder, maar van een tijdje geleden hebben we niet christelijke namen? Welke organisaties zijn er niet voortgekomen vanuit een christelijk oogpunt? Het Rode Kruis, het Leger des Heils, je kunt er echt meer noemen. Als je Jezus ontmoet, als je Jezus leert kennen, dan gaat je leven veranderen. Dan gaat je leven veranderen. Je gaat dingen doen die je nooit eerder hebt gedaan. Je gaat dingen nalaten waarvan je niet wist dat je er maar beter mee kon stoppen. En waarom? Niet omdat je je aan de regeltjes moet houden. Niet omdat het zwart op wit staat. Maar omdat Jezus zelf dat aan jou duidelijk zal maken. Hij zal in je werken. En de vraag is, hoe kijkt Jezus naar jou? Zal hij scherp, confronterend, boos zijn? Of gaat hij je liefdevol en barmhartig tegemoet treden, omarmen? Hoe kijk jij naar Jezus? Misschien net zo'n belangrijke vraag. En hoe kijk je naar jouw omgeving, samen met Jezus? Scherp en veroordelend, liefdevol en barmhartig. Misschien weet je het nog niet zo, misschien ben je vandaag voor het eerst hier in de kerk, in een kerk. Denk je, ja, ik ben een beetje op zoek. Misschien voel je je kwetsbaar, verlamd, kreupel, blind. Dan denk je, ik weet het allemaal niet zo. Als dat zo is, realiseer jij je dan dat je vandaag hier zit om maar één reden. Dat Jezus jou op het oog heeft. Dat Jezus jou wil dragen. Jezus zegt, neem mijn juk op je, want mijn last is licht en mijn juk is zacht. Hij wil je steunen. Hij wil met je optrekken. Dat is wat Jezus wil. Misschien voel je wel dat er verandering nodig is in jouw leven. Misschien verlang je naar verandering in je leven. Misschien loop je tegen dingen aan. Ik zou je willen oproepen. Als dat zo is, voel je dan vrij om straks na de dienst hier naar beneden te komen. Er staan hier mensen die met je willen bidden. We hebben wel eens tegen elkaar gezegd, wat wordt er toch jammer genoeg weinig gebruik van gemaakt. Het is zo'n mooie kans, mensen, om hier samen te bidden, Jezus te zoeken en te kijken wat er kan gebeuren in jouw leven. Want al 2000 jaar lang heeft deze man invloed op het wereldbeeld. En zijn invloed is wereldwijd onuitwisbaar en echt niet te ontkennen. Geen mens heeft de wereld zo ingrijpend veranderd.